Bart van Loo, welkom in de studio hier in Antwerpen. Als ik zo uw leven overschouw, of uw jeugd althans, dan denk ik, die man was eigenlijk voorbestemd om iets te krijgen met Frankrijk. Er is er bijvoorbeeld een episode uit uw leven, een schoolreisje. U gaat naar Frankrijk met de bus, neem ik aan. En u denkt, als ik daar kom, begin ik automatisch Frans te praten.
Ja, dat was een idee dat ik had, maar niet alleen... Ik dacht gewoon, als je een grens oversteekt als klein manneke, dacht ik dat, ja, dan begin je automatisch de taal van dat vreemde land te spreken. En wij gingen toen op schoolreis, ik weet niet meer waar, vlak over de grens, zuidwaarts. En dus ik was verwachtingsvol. Wat we, ja. Mijn moeder had de bokers gesmeerd, zoals dat gaat, de thermos erbij. In die tijd gingen we nog niet eten in de McDonald's langs de weg, maar aten we braaf onze bokers op in de bus. En dat moet ergens tussen Kortrijk en Rijssel geweest zijn. Grappig genoeg, de plek waar ik nu woon. Want dat had ik toen helemaal niet kunnen bevroeden als camperzoon natuurlijk.
Kortrijk of Rijssel?
We wonen net in Vlaanderen aan de grens. Dus ergens tussen Kortrijk en Rijssel. Dus echt vlak bij de plek waar dit moet zijn gebeurd. We steken die grens over. En mijn meester die zei, de micro, bienvenue en France. Welkom in Frankrijk. Stond ook op een bord naast de kant van de weg. En iedereen joelde. Maar ik zat daar met tranen in mijn ogen. En hij keek zo, wat is er Bart? Ik zeg, ja, ik spreek nog altijd Nederlands. En hij moest natuurlijk lachen en dan hebben we daarover gesproken. En dat is interessant. Daar is een soort van nieuwsgierigheid gegroeid. Ik ben vragen beginnen stellen. En dat is pas veel later helemaal opengebolsterd. Want u zegt voorbestemd. In wezen kom ik uit een fantastisch en een warm nest. Maar wij gingen nooit naar Frankrijk. Er stonden ook niet bijzonder veel boeken in huis. Dus in die zin is het dan toch merkwaardig dat iemand die in zo'n nest opgroeit, zich dan uiteindelijk gaat interesseren voor waar ik mij ben voor gaan interesseren. Maar dat is bij vele mensen natuurlijk zo het geval, dat je nooit kunt vermoeden waar je terecht gaat komen.
Eigenlijk toeval dat het Frankrijk was, want net zo goed Italië kunnen zijn, ik zeg maar iets.
Misschien wel, hoewel het nu heel logisch lijkt dat het Frankrijk is. Maar het was dan ook weer zo dat in het middelbaar, en er komen mensen die heeft behoefte aan wegwijzers, en bij mij is dat niet anders, was het een onorthodoxe leerkracht Frans, Herman Geudes, uit het Sint-Jozefscollege in Herentals, zijn naam wezen geprezen. Bij deze wil ik iedereen die hiernaar zou luisteren en ooit leerkracht zou zijn geweest, of het nog altijd is, gewoon willen bedanken. Uit naam van al die mensen, al die leerlingen die zij geraakt hebben, waarvan ze niet eens kunnen bevroeden wat zij voor die mensen hebben betekend. Die man dus, Herman Geudes, die sprak over de Franse cultuur als was het een onorthodox, was het een door conquistadores veroverde schat die voor het grijpen lag. En hij doet wat je als leerkracht moet doen, hij zette die kist op een kier. En hij wijst de deur. En ik ben daar dan uiteindelijk verder zelf in gaan kijken in die schatkist en ik ben daar ingevallen. Je suis tombé dedans, een beetje zoals Obelix in de toverdrank. Al lijk ik zelf wel net iets meer op Asterix. En dat is het. Dat had ik nooit... Dat is het begin, dat is het nulpunt. Nog meer dan die schoolreis van weleer. En dat is dan helemaal uit de hand gelopen, hè.
Was dat voor alle leerlingen zo, dat die zo inspirerend was of zo bijzonder was?
Nee, dat denk ik niet. Ik weet wel dat wij een bijzondere klas waren. Hij zei vaak, wij waren de wetenschappelijke A, dus ik was... Dat bestaat ook niet meer nu, maar dat betekent dat wij heel veel wiskunde hadden. Dus ik was eigenlijk voorbestemd om industrieel of burgerlijk ingenieur te worden. En net in onze klas waren er heel veel mensen die net geen ingenieurstudies zouden kiezen. Dus er hing wel een atypische sfeer in de klas. Maar wat hij, het zaadje dat hij bij mij heeft weten te planten, dat is dan elders dan toch op de rotsen gevallen, denk ik. Maar zo gaat het. Ik heb zelf later ook lesgegeven. Er valt veel op de rotsen. Wat ook niet erg is, hoor.
Het is wel heel bepalend geweest voor u, hè, die meneer Geudes.
Ja, toch wel. En ik heb hem ook... Hij duikt links en rechts in mijn boeken op. Enfin, voorwoorden. Hij is een zeer bescheiden man. Hij wil liever niet op de voorgrond staan. Dus hij vindt het enerzijds onwaarschijnlijk leuk dat ik hem vermeld. En anderzijds voelt hij zich ook altijd een beetje beschroomd. Dat is, wat dat betreft is, zijn wij tegengestelde. Ik vind het niet erg om af en toe op een podium te staan. Hij is wel lesgever geweest, maar houdt toch meer van de lute. Maar hij blijft mij volgen. Hij is zelf ook nog heel actief. Hij heeft een blog nog altijd waar hij over de Franse cultuur allerlei informatie met steeds meer mensen deelt. Dus dat zit nog altijd in hem, die missionaris.
Ik keer nog even terug in de tijd, hè, want waar u nu van spreekt, moet toen 15, 16 jaar geweest zijn, denk mm-hmm. ik. U was 13. Toen is er ook iets gebeurd, een familiekroniek hebt u toen geschreven, van de familie Van Loo, op zoek gegaan als jongetje van 13, in archieven, gedolven. Vertel eens even.
U hebt zich goed voorbereid. Maar het klopt, ik heb die dingen nog nooit zo achter elkaar met elkaar verbonden, maar het is... Ja, ik was... Het is 1985, ging 12, niet meer en niet minder. Maar ik wil en ik zal mijn stamboom samenstellen. Als een snuffelende snotaap speur ik mijn weg doorheen archieven. En dat was... En dus langs de kronkelende wegen van mijn voorvader reis ik door mijn familiegeschiedenis en begin ik aan wat mijn eerste boek zal worden. Ik geef het meteen een erg wervende titel mee. De geschiedenis van de familie Van Loo en van vele anderen. Je ziet, de bestseller-auteur was geboren. Enfin, dat boek is op 1 exemplaar gedrukt. En ik heb dat nog altijd. En dat was een tocht die voorspoedig verliep. Ik, als klein manneke ging ik overal in de burgerlijke stand. En eigenlijk mocht ik daar niet binnen, maar ik kwam elkaar maar net boven de toonbank uit. Dus ze zei van, kom maar vroeten en zoeken. Het is een zoektocht die heel voorspoedig verloopt, tot plots. Al ergens in de 19e eeuw, begin 19e eeuw, mijn bed-overgrootvader Joseph Van Loo plotseling Joseph Van Loo heet en dat hij in het Vlaamse, hij is op den berg, in het Frans wordt geboren. Le Deux Frimaires de Landise de la République Française. 23 november 1801. En thuis zoek ik verder van hoe kan dat nu? En dan lees ik dat ik het aan de Fransen te danken heb dat ik mij kan overgeven aan de edele kunst van de genealogie. En dat een zekere Napoleon Bonaparte op dat moment in 1801 de lakens uitdeelde. Niet alleen in Frankrijk, maar ook bij ons. En dat is dan weer het zaadje geweest wat meer dan 30 jaar later zal ontkiemen en uitbolsteren tot een vuistdik boek. Mijn laatste boek, het Napoleonboek. En zo klopt het dat... En dat is in mijn voorstellingen ook zo, dat ik in mijn voorstellingen heel wat van mijn boeken dat op een of andere manier... Het startschot autobiografisch is, maar dat is ook niet meer dan normaal, denk ik. Omdat dat de manier is, dat letterlijk, het zit ergens in uw lijf en het moet eruit. En zo zal dat ook zijn met het volgende boek dat eraan komt.
Ja. U voelde meteen, schrijft u ergens in een van uw boeken, ik voelde meteen die Franse cultuur, dat is mijn universum, daar voel ik mij in thuis. Dat was eigenlijk nogal vlug het geval.
Ja, of dat nu meteen is, dat is... Dat is misschien liefde op het eerste gezicht, lijkt mij heel groot, heel sterk om te zeggen. Maar om dan weer terug te keren naar die leerkracht Frans, het waren de lessen die mij... Ik vond die andere lessen ook interessant. Ik was een brave, goede, geïnteresseerde leerling in die tijd. Maar daar gebeurde iets anders. Die zijn verhalen. Ik werd opgenomen in een soort sfeer. En het moet in mij moet er die drang naar geschiedenis, naar literatuur, naar het geschreven woord hebben ingezeten toen al. Dat is onverklaarbaar in zekere zin, omdat geen een van mijn twee ouders mij eigenlijk in die richting hebben gewezen. Dat mijn zus ook iets totaal anders is gaan doen. Maar zo kan het ook gebeuren dat een componist geboren wordt in een boerenfamilie. Ja, waarom?
Er werd wel gelezen, geloof ik, in uw familie. Hè?
Ja, dat is wel. Mijn moeder las... De doktersromannetjes uit de bibliotheek, de boeketreeks. En ik zeg dit zonder ironie of spotternij, integendeel. Want wat er gebeurde was, ik zag mijn moeder lezen, dus ik begon zelf ook te lezen. Zo gaat dat. Dat is toch weer die imitatio, de imitatiedrang die je als kind hebt. Ik heb nu zelf een dochter, je ziet heel de tijd dat die imiteert. Ze zit nu ook al in de boeken te bladeren. Nog beseft zij niet met haar 17 maanden wat ze juist aan het doen is, maar ons huis zit vol boeken. Dus op een of andere manier ga je toch imiteren. Dus mijn moeder heeft mij wel... Dat zat in haar familie ook. Mijn tante Gusta. Kun je een meer Vlaamse tantesnaam hebben dan tante Gusta? Zij vertelde mij, ze iets ouder dan mijn moeder, dat zij ook heel veel las. Maar dat er geen tijd was op de boeren... Het boerenerf om te lezen. Dus zij las tijdens het melken van de koeien. En dat verhaal, ik zie haar... Ze dat vertelt, ik kan het mij bijna niet voorstellen. Zo'n beeld uit de Witte van Zichem. Maar een beeld dat we bij hem nooit hebben gezien. Namelijk een vrouw die aan de uiers aan het trekken... Aan de spenen van de uiers aan het trekken is. Die daar een extra stoeltje heeft bijstaan. Waar een boek op ligt. Ongelooflijk toch? Dat is de kant van mijn moeder. Mijn vader heeft mij dan weer de zin gegeven om... Om mijn gedachten hardop te formuleren. Om ervoor te gaan. Om ambitie te hebben. Ik denk dat dat mijn vaders kant is.
Was hij ook een prater?
Mijn vader is nog altijd een prater. Ja, mijn vader is een... De Van Loos, dat zijn babbelaars. Dat zijn praters, causeurs. Inderdaad, dat is zo. Mijn vader zijn... Dat zit in de familie. Mijn moeder is dat veel minder dan weer.
Wat ik mij nu afvraag is... Had het nu ook Spaans kunnen zijn, of Spanje, of Italië bijvoorbeeld? Want u gaat dan Romaanse studeren. Denk je, Frans, dat is het.
Ja, als je dat puur wetenschappelijk zou bekijken, dan had dat gekunnen, want ik ben ermee in aanraking gekomen. Maar op een of andere manier is zelfs heel het Spaanse universum... Ik ben wel naar Spanje geweest, ik heb Spaanse vrienden leren kennen. Ik heb Spaans geleerd en dat is weggezakt. Ik heb nooit op een of andere manier dat heilige vuur gehad om die Spaanse taal me helemaal meester te maken. Het moest Frans zijn, maar ik kan er niet helemaal de vinger op leggen waarom.
Nu, in die Romaanse filologie was er ook een prof die je nogal inspireerde. Zo, hè? Professor Tritsmans?
Dat is de man die mijn thesis heeft begeleid. Professor Tritsmans inderdaad. Hij was de man die de 19e eeuwse literatuur gaf. Dus dat gaat van Chateaubriand die dan een zeer belangrijke rol zal spelen in mijn boek over Napoleon. Ook weer zoveel jaren later. Balzac, Victor Hugo, Dumas, Zola, Georges Sand, Flaubert, noem ze maar op, die een zeer belangrijke rol spelen in mijn eerste boek, Parijs Retour, die ook weer als nevenfiguren opduiken in het Napoleon-boek. En die man, die sprak daar op een zeer heldere, duidelijke manier over. En ik was al gewonnen voor die 19e-eeuwse literatuur. En het is door hem alleen maar versterkt. Ik ben daarna op Erasmus gegaan. Erasmus, dat is zo dat je een semester lang in Frankrijk kunt studeren. En dat was toen in Caen, in Normandië. Niet in Cannes in het zuiden, wat ik even dacht, maar in Caen, in het regenachtige Normandië. Waar ook mijn liefde voor Normandië nog is eigenlijk ontstaan. En daar heb ik ontdekt dat Honoré de Balzac, dat is de eerste schrijver waar ik echt van zal gaan houden. De eerste schrijver waar het niet gaat over één boek dat ik per toeval goed vind, maar een oeuvre. Dat is één van die schrijvers die bij ons thuis ook een aparte bibliotheek heeft. Er zijn er een paar. Alexandre Dumas staat apart. Balzac staat apart. Georges Simenon staat apart. Het zijn een aantal schrijvers die ik acht omwille van hun oeuvre, niet alleen omwille van één boek of zo. En dat is toen, in die periode, is dat gekristalliseerd. Ik heb dan ook een thesis geschreven, een licentiaatsverhandeling, over de bij ons onbekende schrijver Charles Nodier, maar die zeer belangrijk was voor de romantische literatuur begin 19e eeuw. Ik zal hem kort omschrijven als de eerste man die de weg wees voor Victor Hugo. Je zou kunnen zeggen de Herman Goedes van Victor Hugo. En ik heb mij daarvoor geïnteresseerd, voor iemand, en dat was boeiend. Heel boeiend.
Het vervolg is eigenlijk ook heel logisch. Je wordt leraar Frans in een technische school. Ja. Had u daar succes bij die leerling?
Ja, eerst en vooral was dat niet direct mijn droom. Ik ga daar heel eerlijk over zijn. Ik was op dat moment... Ik had mij 4 jaar op de universiteit bezig gehouden met de literatuur. Ik vond dat gewoon zalig. Ik bedoel, als student ben je zo vrij als een vogel. En ik werd geacht om dat te doen. Papers te schrijven, boeken te lezen. Maar ineens komt daar een einde aan. Brood op de plank. En ja, ik ben dan... Mijn droom was toen om universiteitsprof te worden. Maar godzijdank, er zijn bijzonder weinig mogelijkheden om te kunnen doctoreren. Misschien was ik ook niet briljant genoeg, weet ik veel welke reden dan ook. Maar dat is niet doorgegaan. En dat is een godsgeschenk geweest, want ik heb dan mijn eigen weg moeten zoeken. Anders was ik nu 43 geweest, professor aan een of andere universiteit. Zou ik me een paar vakjes geven en artikel schrijven over punten en commas in een of andere oeuvre. Artikels die gelezen zouden worden door 3 man en een paardenkop. En zou ik nooit door een sympathieke man hier geïnterviewd zijn geweest.
En niet op een podium gestaan hebben.
Ah ja, nee. Alleen in een aula. Ik zou niet op een podium hebben gestaan. Dat denk ik, dat zou al heel raar geweest zijn. On ne sait jamais, hè. Maar enfin, en ik moest dus doen. En dat is, het is soms fijn dat het leven je dwingt om dingen te doen. Dus ik ben gewoon gaan solliciteren. Ik heb heel veel brieven verstuurd. En daar is per toeval op één. En mocht ik... Ben ik terechtgekomen in Merksem. Het Sint-Josefs Instituut. Dat later het JOMA is gaan heten. En ik ben daar eigenlijk aangenomen geweest, helemaal niet omwille van alles waar we het nu al over verteld hebben, maar omdat er op mijn diploma stond dat ik ook bij de Giro was geweest. En die directeur was Giro-leider geweest. En dat was, wat ik heel goed kan begrijpen als je in een technische school gaat lesgeven, even belangrijk, zo niet meer dan het diploma. Maar, en ik heb daar 9 jaar lesgegeven. Wat ik daar geleerd heb, is denk ik een publiek te boeien, want anders dan dragen ze u buiten. Hè? Laten we eerlijk zijn, die kerels die vonden mij tof. Die vonden mij een sympathieke man. Wij gingen samen voetballen. Ik nam er ook mee naar de cinema van een Franse film te gaan zien. Enfin, ik deed mijn best om daar activiteiten mee te organiseren. Maar die waren hoegenaamd niet geïnteresseerd in mijn lessen. Die, Die deden daar ook amper iets voor. Dus dat was op de duur, hoe leuk ik hen ook vond, dat was eigenlijk frustrerend voor mij. Ik voelde nog een drang om zoveel andere dingen te doen. En dan is er een zijspoor gekomen. Zijn er twee dingen gebeurd in mijn leven. En dat moet ook vermeld worden. Dat is een ter ziele gegaan tijdschrift ondertussen. De Leeswolf. Die een soort, dat was eigenlijk een recensietijdschrift. En daar hing op de universiteit... Ik was toen al aan het werk, maar een vriendin van mij had dat gezien. Men zocht mijn recensenten. Dus zo is het allemaal begonnen. En ik heb gebeld, ik ben er langs gegaan. Want ik zat daar een beetje te verstikken in die school. Hoe graag ik dat al bij al wel deed. Maar ik kon het niet kwijt wat ik kwijt wou. En dan ben ik daar gaan boeken recenseren. Wat allemaal heel, heel sober was. Kleine postzegelgrote stukjes. Dan mocht ik al eens een volledige bladzijde doen. Dan mocht ik twee bladzijden doen. Maar ik had een uitvalsbasis. Een soort van ontsnappingsroute uit mijn dagelijkse leven. En zij waren sterk verbonden, dat tijdschrift, met alle bibliotheken in Vlaanderen. En plots kreeg ik een telefoontje van de dame van het tijdschrift, Jen de Groeve, die ook wel eens vernoemd mag worden, omdat zij ook op mijn pad belangrijk is geweest. En die zei, ja, er is een bibliotheek en die zijn op zoek naar iemand die een paar avonden over Franse literatuur wil komen spreken. En ik dacht, ach, ja, dat wil ik doen, dat kan ook.
En dus, Merelbeke?
Merelbeke, potverdikke. Ja, 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 inderdaad, helemaal, zo is het. Merelbeke. En in de bibliotheek, Ria de Pape, dat is de eerste keer dat ik... Maar pas op, dat was nog niet echt op een podium, hè. Dat waren 9 mensen of zo. Die tafel stonden in een vierkant. En ik sprak 3 avonden over Franse literatuur. Dat was eigenlijk meer een cursus dat ik gaf. Maar om die 3 avonden te doen, daar heb ik mij dus... Ja, alles wat ik de voorbije jaar... Ik had al zo met die 19e eeuw bezig geweest. Heb ik dan nog eens een jaar over gelezen om bij te lezen. En ik had een syllabus gemaakt van 180 bladzijden. Dat was goed bevallen. Ik heb dat nog eens 1 keer kunnen terugdoen voor nog minder mensen op een andere bibliotheek, om u te zeggen. Alle begin is moeilijk. En toen zei die dame, ik wil dat je nog eens terugkomt. Over de 20e eeuwse Franse literatuur. Ik zeg, ja, ik wil dat doen, maar geef mij... Ik zei, gek, want ik betaal €75 per avond. Ik zeg, geef mij nog een jaar extra. Dan heb ik 2 jaar gelezen, om dus voor 4 keer €75... nog eens de hele 20e eeuwse... Maar wat daar gebeurd is, ik heb alles wat ik geleerd had in een soort van vorm gegoten. Dat is zeer belangrijk. Voor mij is een soort van ja, mini-doctoraatje, een decaar waar ik ben in gaan lopen, dat mij nog standvastiger heeft gemaakt en meer zelfzekerheid heeft gegeven. En ja, dat is dus... later is dat dan, als er boeken zijn gekomen, die recensies, zullen we maar zeggen, zijn uitgegroeid tot boeken, die dan allerlei vormen hebben aangekregen. En die cursus is dan uitgegroeid tot... lezingen die horen bij een boek telkens. En die lezingen zijn uitgegroeid tot geanimeerde causerieën. Die zijn dan uitgegroeid tot uiteindelijk voorstellingen. Dus ik ben een laatbloeier. Hè? Bij mij is het allemaal heel organisch gegroeid. Maar ik vind het wel oké.
Er zijn, denk ik, zo 2 kantelmomenten. Hè? Op een bepaald moment gaat u iets doen rond Guy de Maupassant. Ja. Normandie. U krijgt een opdracht van de hoofdredacteur van Tertio. Bert Klaarhout. En die zegt, ga die man eens achterna, die de Maupassant, want ik wil daar meer van weten. En dat hebt u gedaan.
Ja.
En dat is eigenlijk het begin van de reizen door Frankrijk.
Van mijn eerste
boek. Omzwervingen. Ja.
Ja, dat is wat opvalt is, en dat is het leuke als je nu dergelijke interviews doet. Dus ik heb de vragen doorgestuurd gekregen en ik heb ze snel bekeken, maar ik dacht, ik ga dat niet, ik wil gewoon spontaan praten. Dat lijkt me veel beter dan dat ik voorhand ga nadenken over wat ik allemaal zou zeggen. Maar wat nu opvalt is, hoe belangrijk ontmoetingen in je leven zijn. Hè? We hebben al Herman Geudes gehad, die zeer belangrijk was. Tritsmans op de universiteit. We hebben net Jen de Groeve gehad van dat tijdschrift. En nu komen we dus aan bij Bert Klaarhout. Die de hoofdredacteur van Tertio is daarna hoofdredacteur van het Parochieblad geworden. Tertio is in 2000 ontstaan. Je zou het katholieke clubblad kunnen noemen. Dit was eigenlijk een christelijk opinieweekblad. Voilà. Dat nog altijd bestaat trouwens. En ik ben daar terechtgekomen door een andere prof. Die had gezegd, ze zoeken daar iemand. En... voilà, ik ben er dan. En Bert Klaarhout was een fantastische hoofddirecteur. Die kwam op zijn bureau en die gaf mij altijd boeken mee. En die was zelf ook francofiel. Dus die had een liefde voor... Die wou daar plaats voor maken. Je moet toch echt wel de juiste mensen tegenkomen. En ik mocht daar grote stukken schrijven. Hè? En toen... grote stukken die je nooit in de Standaard of de Morgen kwijt zou kunnen rond literatuur. Jamais. Ik weet niet of het nu nog in Tertio zou kunnen. En inderdaad, ik zei, ja, ik wil iets doen over Maupassant. En het was hij die zei... ga naar Normandië. En ik dacht, ja, waarom niet? En ik ben toen, met mijn toenmalig lief, het was trouwens, het was grappig is dat, het is helemaal niet grappig, tragicomisch zal ik het noemen. Die reis is onze relatie gebroken. Dus dat was de afsluiting van een tijdperk. En het was de eerste reis die ik eigenlijk ook maakte voor het eerste boek dat ik zou maken. Dus zo'n soort van... Dus de zomer van 2001. Dat is 15 jaar geleden. Of ik dat zou kunnen, dat... Nee, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Dat, het is wel zo dat ik inderdaad een weg heb afgelegd. Dat ik op verschillende plekken in Vlaanderen ben gaan... Het gaat echt over honderden plekken ben gaan spreken. En dikwijls in niet altijd ideale condities. Maar dat zijn de beste plekken om leerschool op te doen. En zo heb ik wel ontdekt dat ik in staat was om een publiek te boeien, om af en toe een lach te genereren en om daar zelf ook heel veel plezier in te scheppen. Natuurlijk, om dan de stap naar een podium te maken, dat is dan toch nog wel iets anders. Op een gegeven moment werd ik op de cultuurmarkt in Antwerpen geïnterviewd door een zekere Vitalski, de nachtburgemeester Vital Baken. En dat was zo, mensen lopen voorbij op straat en interviewden mij. Maar dat werd heel geanimeerd. En de mensen bleven staan. En dat duurde veel langer dan het bedoeld was. En het was gedaan en we hadden er alle twee ontzettend veel plezier aan beleefd. En daar is het idee ontstaan om samen iets te doen. En ik was daar bijzonder opgetogen en opgewonden over om echt iets op een podium te gaan doen. En dat hebben wij samen, op basis van mijn boek Als kok in Frankrijk, het literaire kookboek. Ik zat toen bij mijn lief, die toen nog in Rijssel woonde. En hij in Antwerpen, en wij mailden naar elkaar. En we hebben een soort van theatrale dialoog geschreven. En wij waren twee engelen die op de aarde waren gevallen. En wij gingen op zoek naar het lekkerste gerecht aller tijden. En dat was natuurlijk de gedroomde aanleiding om door de geschiedenis en door de literatuur te waden. En we hadden ook een geurmachine bij, als we het over eiertjes hadden, dat eiertegeur door de airconditioning kwam, chocolade, de geur van chocolade. En dat was een grote leerschool, omdat Vitalski ademt het podium. Dat is een podium. Beest, dat is iemand die daarin gepokt en gemazeld is al zijn hele leven lang. En dus was dat voor mij een grote leerschool. En af en toe heb ik echt op... Ja, was dat niet gemakkelijk? Of moest ik op mijn tippen van mijn tenen staan? Of moest ik... En ik heb daar ontdekt dat wat ik niet moet doen, is een rol spelen. Dus ik was daar een engel. En ik speelde wel een engel die dan Bart van Loo-achtige trekjes had. Maar ik ben geen acteur. Maar ik heb er wel heel veel van geleerd. Van de entourage, van de coulissen, aankomen, het geluid testen, het podium beheersen. En dat was een heel fijne ervaring. En toen heb ik ontdekt van, hey, hier heb ik heel veel van geleerd. Dit wil ik, ik heb een soort van zelfzekerheid gekweekt. Maar ik ga mezelf zijn. Ik ga gewoon op een podium staan. De mensen zien me en zeggen, dat is Bart van Loo. Het is niet iemand die iemand speelt. Nee, hij is gewoon zichzelf. En als ik dan begin te praten, dan geloven de mensen mij. En dus ook met dank aan Vitalski, nog iemand die belangrijk was op mijn pad.
U komt dan ook een andere figuur die belangrijk wordt in uw leven, Harold Polis. De uitgever.
Harold, ja.
Ik moet Harold zeggen.
Ja, Harold, u spreekt het op zijn Engels uit. Harold, ja. Maar het is Harold. Harold Polis, ja.
Dat is eigenlijk ook een beetje een sprookjesachtig verhaal, vind ik. Hè? Want u bent ziek en u gaat toch maar naar een feestje bij een vriend. En u zit daar in een hoekje een beetje troosteloos. En dan komt die meneer Polis komt naar u toe en daar begint dan weer een nieuw hoofdstuk.
Daar begint een heel belangrijk hoofdstuk. Maar het hoofdstuk wat nu gaat beginnen, zou onmogelijk zijn zonder al die vorige kleine piepkleine hoofdstukjes. Enfin, ik ben 29. Ik zeg het. Dus, mijn beste vriend wordt 30. Die is een jaar ouder. Die nog altijd mijn... Ik ga deze zomer trouwen. Met een Française trouwens. Ook niet onbelangrijk in dit verhaal. En hij zal de getuige zijn. Dus die man is toen... Die gaf een feestje.
Is dat Coraline waarmee u...
Ja. Dat is Coraline, ja. Effectief. Mm-hmm. Ja. En Chris dus, mijn goede vriend, ook, dat is een heel belangrijke ontmoeting. Dat is de man die ook al mijn boeken in de eerste versie heeft gelezen. In de onaffe versie. Die eigenlijk nooit mijn boeken, mijn beste maat, heeft mijn boeken nooit in de afgewerkte, perfecte, tussen veel aanhalingstekens vorm gelezen. Hij heeft altijd die onaffe dingen gelezen. Onze vriendschap heeft dat gelukkig overleefd. En die wordt 30 en van ja. En wat blijkt nu, dat hij op dat moment regelmatig gaat squashen met de vrouw van Harold Polis. En ik kende Harold al, want Harold was, al een beetje al een, was toen al aan het uitgroeien tot een klein mythisch figuur, wat hij nu wel toch voor een stuk geworden is. Die was een man die de Blaas Uit, de cultuurbijlage van de Gazet van Antwerpen, elke week volschreef, die links en rechts, die dan voor de morgen... Die dook overal op als een soort van jonge god van de literaire kritiek en was ook al uitgever. Maar dat was zo iemand die ik wel eens een hand durfde geven of die, en die ook al gezien had wat ik deed. Maar ik wist dat niet. We kwamen elkaar er tegen en hij kwam naast mij zitten en ik was effectief ziek. En normaal gezien zou ik echt niet gegaan zijn. Maar het ging over Chris. Ik heb je verteld hoe belangrijk die voor mij is. Dus ik dacht, ziek of niet, ik ga er toch naartoe. Dus ik zit echt in een hoekje. En Harold, die daar eigenlijk via zijn vrouw is, dus ook niet zoveel mensen kent, mij kende eigenlijk ook niet zo heel goed, maar dan toch nog wel een beetje. Dus hij kwam naast mij zitten. Godzijdank was dat niet op een literaire receptie waar hij 101 mensen zou hebben gekend. Dus hij kwam naast mij zitten en hij zei, ja Bart... Hoe is het en waar zijn je mee bezig? En ik vertel dat ik net bezig ben met het nareizen van Franse schrijvers. En dat was toen het geval. Het Davidsfonds eigenlijk geïnteresseerd was. En ik stond de uitgeverij op punt om te tekenen bij het Davidsfonds. En Harold zei, nee, niet doen. Niet tekenen. Want jij staat in mijn boek. Harold heeft altijd grote woorden. Hè? Jij staat in mijn boek van mensen waar ik nog mee wil werken. Ik zeg, ah ja, bon. Zegt, ja, je hebt dat. En het bleek dat hij allemaal wist welke kleine dingetjes ik links en rechts geschreven had. En hij werkte toen ook bij Nijgen van Dietmar. Ja, Nijgen van Dietmar. Een Nederlandse uitgeverij. Het was toch nog net ineens... Davidsfonds was voor mij al ongelooflijk. Maar ineens was er ook een grote Nederlandse uitgeverij geïnteresseerd. En dan ben ik meegegaan met Harold Polus. En dat heeft... Dat is dus 2002 is dat begonnen, onze tocht. En die is helaas wel ondertussen beëindigd, vorig jaar, door de hele heisa met de bezige bij. Maar dat is een heel ingewikkeld verhaal.
Ja, daar gaan we het niet over.
Daar gaan we het nu niet over hebben, omdat dat een complex verhaal is. Maar Harold, wat dan ook, is nog altijd een kameraad van mij. En wie weet gaan wij ooit samen ook nog wel eens dingen doen in de uitgeverswereld.
Hij heeft... Parijs Retour uitgegeven in Cannes. Nu precies 10 jaar geleden, 2006 zijn we nu.
Ja. Dat is eigenlijk 10 jaar. Er is veel gebeurd op 10 jaar. Hè. Het is omdat het daarvoor allemaal voorbereid werd aan warm gestookt. Hè. Die 10 jaar is het... Is er 10 jaar, 2006, Parijs Retour. Wat het is. Hè. Het is reizend door Frankrijk met een rugzak vol boeken. En die boeken zijn het kompas. Ik trek een... boek uit de rugzak. Ah, speelt in Normandië, naar Normandië. Ah, speelt in de Auvergne, naar de Auvergne, naar de Côte d'Azur. En zo telkens het decor van een roman binnentreden.
En u gaat daar op een rotsblok zitten waar Victor Hugo een gedicht geschreven heeft, bijvoorbeeld.
Inderdaad.
Of u eet in restaurants voor uw andere boek dan weer, hè, over de gastronomie in Frankrijk. Dan gaat u eten in een restaurant waar meneer X ooit...
Dat was eigenlijk aan mijn Parijs Retour. Ben ik eens een keer gaan eten waar Balzac... Daar is het idee ontstaan voor het tweede boek. Het eerste boek ben ik de schrijvers achterna gereisd. Het tweede boek ben ik dan gaan eten wat zij hebben gegeten. Dat is een literair kookboek geworden. Maar Parijs Retour ligt mij echt wel na aan het hart. Dat is op mijn eentje, jarenlang door Frankrijk zwerven, met die boeken. Daar heb ik zo lang aan gewerkt. Het heeft 4 jaar geduurd of zo. En er zat eigenlijk niemand op te wachten. Hè. Ik bedoel, ja, dat is ook perfect. Dat is de ideale context om een boek te maken. En ja, dat heeft mijn leven veranderd. En inderdaad, ik heb op een rotsblok gaan zitten waar... Dat is een heel romantisch boek, eigenlijk. Dat moet... Ik zou dat nu veel... Ik zou die romantiek een beetje temperen, wellicht, als ik dat nu zou schrijven, dat boek. Maar dat is net de kracht van dat boek. Ik was toen 10, 15 jaar jonger toen ik het geschreven heb. En dus ja, je moet dat nu niet meer gaan temperen. Hè. Je ziet die goesting, die straalt eraf om die schrijvers om over een prikkeldraad te springen, om dichterbij te schrijven, verjaagd te worden van een erf... Ja, ik zeg het decor van een roman binnentreden. Keer op keer.
Uw kracht is, een van uw krachten zal ik maar zeggen, is dat u altijd de goede invalshoek ook vindt. Hè? Bijvoorbeeld uw boek over chanson, u zegt ik ga de geschiedenis combineren met liedjes. Hè? U gaat liedjes inschakelen in die geschiedenis en het zo op die manier toegankelijk maken voor mensen. En interessant, boeiend, populair. Hè?
Dat is waar, maar wat dat eigenlijk vooral is, hè? En dat is het... Zeker bij chanson is dat het geval, met alle boeken. Want die invals, dat is zeker, ik denk daarna over invalshoek. En het kan een neveneffect zijn dat door het zo aan te pakken, door te zeggen, chanson, waar we nu over hebben, dat is dan het een meer recent boek, om een gezongen geschiedenis van Frankrijk te schrijven. Dat wil dus zeggen, ik vertel het verhaal van Frankrijk, van Clovis tot Sarkozy, terwijl ik door de straten van Parijs wandel en daar allerlei liedjes bij associeer bij die verhalen. Zodat het een alternatieve geschiedenis van het chanson wordt, maar ook een alternatieve geschiedenis van Frankrijk. En dat is, ik had dat toen niet kunnen denken, dat heeft bij heel veel mensen veel losgemaakt. Maar in de eerste plaats, wat u zegt, die invalshoek, is voor mijzelf. Omdat het veel plezanter is om het zo te doen. Dit is heel leuk.
Hoe bent u daarop gekomen, op dat idee?
Om maar te zeggen, mijn eerste versie was, ik wou eigenlijk een lijstjesboek maken. Ik had dan mijn trilogie afgewerkt. Ik dacht, nu ga ik een gemakkelijk, eenvoudig... Ik ga een lijstjesboek maken.
En rond chansons. De trilogie,
1000 bladzijden, die waren af. En ik dacht, ik had dan nog een Elschot-boekje gemaakt. En ik dacht, nu wil ik even... Ik had keihard gewerkt.
Maar dat was Parijs Retour, de gastronomie zat daar ook in.
Ja. En Over Miljoen Split, het boek ligt hier. Ja. Nu hebben we het over dus de trilogie. De eerste drie boeken zijn Reizen door Frankrijk, Etend door Frankrijk en daarna Vrijend door Frankrijk. Dat was dan vooral in mijn verbeelding. Maar in ieder geval, ik heb dan, omdat er zat wel echt een praktische kant aan die boeken natuurlijk. Hè. Het reizen, het eten en het reizen en lezen, eten en dan ook tenslotte vrijen. En dat telkens met literatuur. Omdat ik wou dat literatuur niet alleen iets bleef voor mensen met te veel diploma's op overschot, voor de intellectueel in zijn hoekje. Nee, literatuur is iets van ons allemaal, is iets wat door ons bloed ruist. En daarom wou ik daar inderdaad een bijna praktische benadering van, met reizen, eten en vrijen.
Ja, ik heb je onderbroken, want het ging over chanson. Hè?
Ja, tuurlijk. Ook daar, chanson, ook weer een invalshoek. Omdat ik het in de eerste plaats... Ik dacht, ik ga een gemakkelijk boek maken. Ik heb zo hard gewerkt, maar dat lukt dus nooit. Hè? Of ik heb dat één keer gedaan, heb ik eens een tussendoortje geschreven. Maar meestal word ik door het onderwerp op sleeptouw genomen. En ik dacht, ik ga een lijstjesboek maken. Dus dat was het originele idee, zo van... 10 chansons om aan je nonkel te geven. 10 chansons om een ontroostbaar lief mee te troosten. 10 chansons... Ik had zo allemaal lijstjes in mijn hoofd en dan liedjes en ik zou daar commentaar bij geven en... En dacht, dat fix ik wel heel snel. Dat is... En toen zei... Ik weet nog goed, het was op een boekvoorstelling van iemand anders. En toen zei de dame van de uitgeverij, Katrien de Loos, die zei... Ja, maar nee, Bart. De mensen willen uw stem horen. De mensen willen een persoonlijkere aanpak. Ik dacht, ja. En dan, op een gegeven moment is het gekomen. Ik sta op de Pont-Neuf. En ik hoef, als je op de Pont-Neuf staat, alleen maar van links naar rechts te kijken. In Parijs, ja. Mijn blik op de juiste plekken te rusten te leggen. En met de nodige historiografische associatievermogens zie je heel de geschiedenis van Frankrijk. Als je dus je blik op de juiste plekken te rusten legt, zie je die geschiedenis voorbij dwarrelen. En als je dat maar lang genoeg doet, dan begint er muziek in je hoofd te spelen. En dat is wat ik de eerste 100 bladzijden van dat boek doe. Ik sta op een brug en ik ga met mijn blik... En ineens... ontspringt die Franse geschiedenis met telkens liederen erbij. Ja, en dat is... En ik heb mij geamuseerd. Ik heb mij geassocieerd tot ik aan Sarkozy ben gekomen. Toen ik daarmee bezig was, chanson, zeiden de mensen... Chanson. Wat een saaie... Chanson. Frans chanson. Maar dan bleek dat op een of andere manier het Frans chanson was bij ons jaren onder de mat geveegd. Op de radio, op tv, er was geen sprake meer van. En dat boek kwam precies net op tijd, want het bleek dat er veel Vlamingen een enorm warm hart hadden voor het chanson. Er moet maar een chanson weer klinken en heel veel Vlamingen hebben zoiets van, ik was het vergeten. Maar het zat hier in mijn hart. En dat heb ik gemerkt toen ik...
Het begint bij Charlemagne, hè? Karel de Grote. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école.
Ja, dat is het begin. Inderdaad, ik begin dan bij Karel de Grote, die het school heeft uitgevonden, dat brengt me dan bij Frans Gal. En Frans Gal brengt me dan weer bij Claude François. En zo associeer ik een beetje tussen die twee. En dan kom ik weer terug naar de Pont-Neuf. Voor ons ligt die Pont-Neuf. De Pont-Neuf is daar gelegd door Hendrik de Vierde. Op die Pont-Neuf kwamen de eerste straatzangers die hun liedjes moesten inkorten. Want niemand luisterde naar te lange liedjes. Het werden hele korte liedjes die de 2-3 minuten duurden. Dus het moderne singeltje, zeg maar, geboren op de Pont-Neuf. Ze noemden die trouwens un pont-neuf. Mijn blik gaat naar de Académie Française. Dan heb je de link tussen poëzie en chanson. En zo kun je... Dat was eigenlijk... Dat is denk ik het... dat is de beste invalshoek die ik al gehad heb van al mijn boeken. Omdat dat de heel toegankelijk is om een elitair en een populair onderwerp te verbinden.
En zo hebt u ook eigenlijk die zaalshow opgebouwd. Hè? Op dezelfde manier.
Ja, Dat is ook organisch gegroeid, maar ik weet nog, ik was op Zuiderzinnen met de drukproeven nog in de hand en toen las ik gewoon nog een paar stukken voor uit het boek en dat was een klein cafeetje om een restaurant en daar bestaan zelfs videobeelden van mijn lief. Heeft dat toen gewoon voor de fun, voor het plezier, 2 minuten opgenomen en je ziet mij echt nog met zo'n onhandige drukproef stukjes voorlezen zo. En op een gegeven moment kom ik bij François Zardy, Tous les garçons et les filles. En ik vind het begin dat spontaan, in plaats van dat ik het lees, zing ik het. En die mensen in dat café, die vallen spontaan in. En daar besef ik van, ik heb goud in mijn handen. Want dit is iets dat appelleert bij mensen. Maar ik had dat nog niet door. Ik denk dat niemand dat nog niet door had, ook mijn uitgever niet. En toen dacht ik, oké, ik ben dan een boekhandelstournee gaan doen. Ja, en dan heb ik gezien van, ja, maar het is ongelooflijk. Ik sla me niet heel veel... Maar hey, ik sla een brug. En terwijl ik die populaire brug van de muziek sla, bouw ik daar heel veel geschiedenis en kennis bovenop. En daar is dan een zaalshow uitgekomen die in Vlaanderen en Nederland... dat heeft ook mijn leven veranderd. Ineens heb ik ontdekt dat ik dat graag doe, op een podium staan. En daar komt eerst veel volk op afgekomen. Dat ga ik niet meer meemaken, denk ik. Dat waren zalen van 900, van 1000, van 700. Maar waar was je ongelooflijk? Omdat dat heeft te maken met het iets populairere onderwerp natuurlijk. Chanson, muziek. Heerlijk was het. Het was voor mij een nieuwe discipline die ik... Ik heb daar niet voor gestudeerd, maar die ik aldoende probeer te leren.
Ik vond het formidabel, de manier waarop u praatte tijdens die show. Prachtige volzinnen, vond ik. Met een heel goede timing. Altijd de pointe op het juiste moment. Applaus in de zaal. Je hebt ook de mensen meteen mee. Formidabel. En daar komt dan bovenop die Eddie Levedet. Ja. Het orkest dat u begeleidt en zingt. En...
Ja, niet vergeten, want die heb ik hier nog niet vernoemd. Ook dat is dan een ontmoeting natuurlijk. Ik had een radioreeks gemaakt bij Clara, samen met Rolly Smeets, ook zo iemand die vernoemd mag worden. Dat was samen met waren Borgmans en Claude Blondeel. En wij met drieën hier door Parijs. 16 uur radio was dat. En wij stonden bij een lantaarnpaal, bij het huis van François Zardy. Bij een bekende opera, concertzaal. En allemaal verhalen. En daar werd muziek tussen gemixt. Ja, en dat ook... Ja, daar is heel veel naar geluisterd geweest. Wat ik dus niet begrijp, is dat wij niet meer chanson horen op de radio. Daar is echt een publiek voor. Daar hoef je nu echt niet voor gestudeerd te hebben om dat te begrijpen. En die, Rolly Smeets, de producer van het programma, die zei... Bart, ga eens luisteren naar Eddie Levedet. En ja, ben je aan het kijken? En dat zijn jonge gasten. Ik ben ouder dan hen. Met een fantastische zanger, Frank Mercelis. Die... Die erin slaagt om zowel Frans Gall als Jacques Brel op een geloofwaardige manier te interpreteren. En ik heb gezegd, ja, willen jullie met mij een show doen? En hij zei, ja, heel graag. En ik heb ze op zich niet heel gemakkelijk gemaakt, want het is geen concert waar ze gewoon hun liedjes kunnen zingen. Nee, ze moeten klaarstaan om dan, hop, daar een minuut Frans Gall, een halve minuut Leo Ferré. En daar is een volledig lied. Daar is, het vergt voor hen een soort van... Ze moeten altijd klaar zijn. En dat was heel fijn. Dat is een hele mooie ontmoeting geweest. En dat heeft een mooie tournee opgeleverd.
Hoe wist u dat u dat aankon, zoiets? Want dat is niet eenvoudig. Hè?
Dat wist ik niet. Dat is gegroeid. Ik heb zoveel gesproken in de jaren. Veel hoor. Dat gaat over honderden keren op de meest verschillende plekken in Vlaanderen. Je zou bijna kunnen zeggen dat ik elke lezer van mijn boek ooit wel eens ontmoet heb... Maar dat was altijd kleinschalig, toen een keer wat groter. En aldoende heb ik ontdekt dat dat wel iets is wat mij ligt, om voor een publiek te staan, om de mensen af en toe te kunnen doen lachen, ze een uur, anderhalf uur te laten luisteren. En ik dacht, ja, we gaan het maar eens proberen. En dan is dat... Ja, u hebt het gezien, hè? Ik kan er verder niet veel over zeggen. Ik heb er in ieder geval niet voor gestudeerd. En ik heb toch het gevoel dat ik mij als een vis in het water voel.
Zit daar een organisatie achter, een manager, of hoe gaat dat? Want de roba vol krijgen, dat is ook niet evident.
Natuurlijk.
Regie ook?
Nee, regie, we hebben dat allemaal zelf gedaan. We hebben geen regisseur gehad. Ik zou niet, ja, je zou kunnen zeggen daar nog eens. Als je naar zo van die gesubsidieerde toneelvoorstellingen gaat kijken, dan zie je licht twee mensen. Je krijgt zo 30 mensen die allemaal meegewerkt. Dat was bij ons helemaal niet het geval.
Er zit toch wel veel licht in.
Ja, ja, natuurlijk. We hebben een klank en een lichtman. Absoluut, maar verder hebben we alles zelf gedaan. En we hebben natuurlijk Griet de Blende van Rumoer, die de productie heeft geleid, financieel heeft ondersteund en die ons verkocht heeft. En dat is het. En verder natuurlijk veel tamtam in de media proberen te maken. En daar heb ik dan de voorbije jaar ook wel af en toe geluk mee gehad. Met een vaste rubriek in de laatste show, dan De Wereld Draait Door in Nederland. Waardoor er ook een aantal mensen dan weer weten dat ik besta en dat ik bepaalde dingen doe. En dat gaat daarom niet over iedereen, maar dat gaat wel over een geïnteresseerd cultureel publiek. En dat is wel handig als je zo'n zaalshow gaat doen. Maar dan nog moet je trekken en sleuren. En dan hangt het van plaats tot plaats af. Nu, je moet zeggen, in Vlaanderen was alles eigenlijk uitverkocht. In Nederland was dat wisselend. Soms uitverkocht, soms ietsje minder. Maar het heeft alles heeft te maken met wie dat ook van zaal doet. Bijvoorbeeld Roma. Dat is een geweldige plek. Dus je komt daar, je wordt daar ontvangen. De Pool van de Roma. Die gaat er helemaal voor. Die zetten zich, die smijten zich. We hebben die zaal 3 keer vol gekregen in Rome. En dat is dan een samenloop van een succesvolle tournee. Van mensen, de media, die, maar toen al lang niet meer. Want dat was het einde van de tournee, dus er was niks media meer. Maar met een zaal die er volop vergaat. Wonderen vallen niet uit de lucht. Daar wordt hard aan gewerkt. Dus ik ben de Roma heel dankbaar. En dat was een mooie afsluiter van de tournee.
Wat is uw favoriete chanson?
Oeh.
Eentje of twee?
Als ik er twee moet noemen... Ik hou ontzettend van... dat zit in de voorstelling ook in. La Ville sans dormir van Brel. Dat is de blauwe van Brel. Dat is de laatste plaat van Brel. En om die plaat op te nemen, komt hij overvliegen van zijn Marquise-eilanden naar Parijs met maar één long. Kanker. De geluidstechnici die moeten al hun kunde en vernuft uit de kast halen om Brels gezucht, gesteun, geheigs en gerochels en gevecht met de steeds sneller wegvluchtende ademhaling, om dat allemaal weg te gommen. En we horen er niks van, we horen alleen maar meesterwerken, waaronder dat nummer. Dat gaat over een ruiter te paard die langs een indommelende stad rijdt, La Ville sans dormir. Een ruiter die weet dat niemand op hem wacht, tenzij de dood. Hij zegt, la fatigue plante son couteau dans mes reins. De vermoeidheid dringt als een mes mijn ingewanden binnen. En dat mes, die vermoeidheid, dat is de kanker. De kanker die ook in die stem van Brel is gekropen, die stem nog een octaaf naar beneden heeft getrokken. Ja, dat lied dat hij geschreven heeft en zingt terwijl de dood over zijn schouder meekijkt, dat is fantastisch. Prachtig. Wat ik ook erg van houd, is Aznavour. Ik heb het geluk gehad om hem te mogen ontmoeten. Dat is ook een...
Ook een verhaal?
Ja, dat is ook een heel... En ja, dat... Ik was toen eigenlijk bezig met de afwerking van mijn Napoleon-boek, mijn laatste boek. En ik had geen tijd. En dus ik zei tegen Knak, die mij dat had voorgesteld, wil je met Aznavour gaan praten bij hem thuis? Ik zei, ja, nee, ik heb geen tijd. En mijn lief, die hier ook al een paar keer is opgedoken, en binnenkort mijn vrouw dus, die zei, als jij niet naar Aznavour gaat, dan slaap je hier niet binnen vannacht. Ik had zoiets van... Ja, en eigenlijk had hij wel gelijk. Ik bedoel, wat is dat nu? Dan moet de uitgeverij maar 2 dagen langer wachten. Hè? Dus met de trein naar Avignon. Het was juli, het was warm weer. Ik wist ook niet, wat moest ik nu aandoen? Wat doe? Als je bij Aznavour op de koffie komt thuis, wat voor kleren doe je dan aan? Dus ik dacht, ja, moet ik een kostuum aandoen of geen kostuum? Dus wat heb ik gedaan? Ja, ik heb zoiets tussenin gedaan. Een mooi t-shirt. Enfin, ik had mijn kop daarover, mijn hoofd erover gebroken. En toen ging de deur open en verscheen Aznavour in jogging. Ik bedoel, ja, terwijl ik mij zo het hoofd had gebroken over wat ik moest aandoen. Hij had Belgisch bier klaarstaan. Ah, dat was fantastisch. En ik heb daar per toeval, was een fotograaf aanwezig en die heeft een hele mooie foto getrokken van ons beiden. Ja, en dat is een herinnering voor later. En ja, wat Aznavour betreft, er zijn een paar... Ja, ik zou het kunnen hebben over Non je n'ai rien oublié, wat echt ook mijn nummer 2 chanson is, aller tijden misschien wat... Over de tijd die in je kleren kruipt. De tijd die niet een jas is die je zomaar kunt uitdoen. Dat zit erin. Maar laat ik het... Daar heb ik al veel over gesproken. En daar valt veel over te zeggen over dat lied. Maar een één klein Aznavour lied. Dat ik nu, want ondertussen ben ik papa geworden. Dat ik voor mijn dochter Clémence, als ik haar in bed leg, dan zing ik dat. En dat is Sa Jeunesse. Lorsque l'on tient entre ses mains cette richesse, avoir 20 ans, ik maak daar dan van, avoir 17 mois, want c'est 17 maanden, avoir 20 ans, des lendemains plein de promesses, lorsque l'amour sur nous se penche pour nous offrir ses nuits blanches. Il faut boire jusqu'à l'ivresse sa jeunesse. Je moet je als een roes, als in een roes overgeven aan je jeugd. Wel, dat wil ik mijn dochter wel toezingen. En dat zing ik dus, of ik dat toonvast zing, dat is iets anders, maar dat is een prachtig lied. En ik zou zeggen, een tip voor vaders, voor moeders, voor grootouders met kinderen of kleinkinderen, om dat te zingen en om zo, wie weet, het heilige vuur door te geven aan een nieuwe generatie.
Nog drie dingen, is dat goed?
Ja, ja.
El Schot.
Ja.
Er is een connectie met Frankrijk ook, tussen El Schot en Parijs. En u hebt daar ook weer een mooi boekje over geschreven, lichtvoetig, speels.
Ja.
Niet de grote literatuur, maar toch heel amusant.
Ja, dat klopt. Dat is een spielerij, die El Schot. Dat was een opdracht van het El Schot-genootschap. Die hadden foto's en ik zou daar tekst bij schrijven. Maar op de duur is mijn verhaal, die commentaar is een verhaal geworden en dan is het echt een boekje geworden. Een boekje wat ik... Waar ik heel blij mee ben, maar wat ik graag op een dag nog eens wil herwerken. Omdat het... Ik zou het willen herschrijven om het iets te temperen. Dat moet echt getemperd worden, stilistisch. En het is in de ik-persoon geschreven. Ik zou het willen herschrijven in de hij-persoon. Om iets meer afstand te brengen. Het zit er te dicht op nu. Ik voel dat het boekje nog een ruwe diamant is. Maar dat is een boekje dat ook helemaal niet veel... Dat was heel kleinschalig, heeft niet veel publiek gehad. Dus mijn doel is om in 2020, als het 60 jaar El Schot is, om daar dan eens een half jaar, een jaar tijd voor te nemen, om dat helemaal te herwerken. En dat dan hopelijk bij de bezige bij, om daar echt een klein pareltje van te maken. Om het bij te veilen. En dus eigenlijk... De inzet van dat boek is... Maar dat moet ik ook nog beter te verf laten komen in die definitieve versies. Hoe kun je een Française verleiden met het uiveren van El Schot? En dat is het. Het is één lange verleidingstocht. Ik ontmoet dan een zekere Coraline. Ja, ondertussen hebt u al gezegd dat het mijn lief is. Toen was dat... Ja, niemand wist dat natuurlijk. Maar enfin... Ik was begonnen met de naam Coraline in het boek. Dus ik ontmoet dan iemand in Parijs die gebogen staat over... een vertaling van El Schot en ik kom erbij staan en we geraken aan de praat en zij heeft blijkbaar een geheimzinnige band met die El Schot en ik raak geïntrigeerd in haar, maar ik doe alsof ik vooral geïnteresseerd ben in El Schot. Ik bedoel, was zij geïnteresseerd in honden, dan had ik over honden gesproken, zij is geïnteresseerd in El Schot, dus ik probeer haar de hele tijd te verleiden, het boekje door, om het over El Schot te hebben. En wat je krijgt is dan dat ik El Schot in een soort van Franse traditie plaats.
Villa de Rose.
Daar begint het, Villa des Roses, in Parijs natuurlijk. Maar daarna ook zijn andere boeken, zijn allerlei linken die je kunt, soms speelse linken, die aan de Franse cultuur en literatuur, waarmee je hem kunt verbinden. En dat is een spielerij waar ik mij even mee geamuseerd heb. En ik zeg het, ik zou graag op een dag daar een definitieve versie van maken.
Dat is een heel lichtvoetig boekje, zoals al gezegd. Je hebt er ook nu een kanjer geschreven, Napoleon.
Ja, dat is iets anders. Hè.
Dat is een turf.
Dat is echt een turf. En daar ben ik wel echt tevreden van, in vergelijking dan met het El Schot boekje, zullen we zeggen. En ik heb dat eigenlijk geschreven tegelijkertijd voor een stuk met die tournee. Dus dat is, de voorbije jaren zijn heel vermoeiend geweest. En ik voel het een beetje in mijn lijf. Ik ben begonnen aan een nieuw boek en ik ben aan het try-outen voor een nieuwe voorstelling. Maar ik voel dat ik ook af en toe gas moet terugnemen. Dat ga ik ook dit jaar doen. Maar die Napoleon, dat is ook... Ja, dat is 1 miljoen tekens, hè, 500 bladzijden. Dat is gewoon gekke werk. Hè. Een boek over Napoleon schrijven, dat is een bibliotheek inslikken. Er zijn meer boeken verschenen dan er dagen vergeleden zijn sinds zijn dood. Er zijn volgens mij meer boeken over Napoleon dan er potentiële lezers zijn. En nog een boek, en nog een boek, en weer een boek. Au suivant, zou Brel zeggen.
Hebt u dan nog iets kunnen aan toevoegen, eigenlijk, aan al die boeken?
Wat ik met dat boek gedaan heb, is... Want het is natuurlijk wel heel pretentieus om na de miljoenen bladzijden die aan Napoleon zijn gewijd... Ik denk niet dat ik daar feitelijk iets aan toevoeg. Wat trouwens niet altijd het inzet is van mijn boeken... Wat ik wel heb gedaan, en dat is ook wel wat de inzet is van mijn boeken, dat is dat ik daar met een bepaalde manier naar kijk.
De invalshoek.
De invalshoek en vooral hoe ik dan elementen aan elkaar associeer. En dat is denk ik wat ik doe. Ik slik een bibliotheek in en ik ga dan... Dat is waarom ik nu in een zeer vermoeiende fase zit van mijn nieuwe boek. Dat is een kluwe. En dan op een gegeven moment zie ik ergens een draadje en dan ga ik daaraan trekken. En dan hangt daar nog wel wat vlees aan. En daar ga ik mijn boek mee maken. Maar ik kan dat draadje met dat vlees pas echt trekken als ik eerst heel die hoop andere informatie er bovenop heb gesmeten. Dat is een zeer vermoeiend proces. En dat is wat ik bij Napoleon... Ik stond voor de muur van mijn bibliotheek. Ik dacht, dit is te veel. Al die boeken over Napoleon, wat moet ik hier beginnen? Ik wist het niet. Dus ik ben mij, bij wijze, het was een muur waar ik niet over geraakte. Bij wijze van vermijdingsgedrag ben ik mij gaan interesseren wat er zich vlak voor Napoleon afspeelde. De revolutie, de Franse revolutie. En dat is een godsgeschenk geweest. Want door net door Napoleon uit de weg te gaan... zou ik hem op het spoor komen. En dat is wat ik dus... Het boek heet Napoleon, de schaduw van de revolutie. In die eerste 100 bladzijden is Napoleon een stip. Die uitgroeit tot een getuige, een sneeuwbal, die uiteindelijk alles zal opvreten. Maar ik heb geprobeerd om de revolutie en Napoleon, twee van de meest Homerische verhalen uit de westerse geschiedenis, om die in één meeslepend en bevattelijk, inzichtelijk verhaal te gieten. Waarbij ik dan zou aftoetsen of Napoleon die revolutie nu al dan niet verraden heeft. Maar om dat te kunnen doen, moest ik het fantastische verhaal, het ingewikkelde, maar epische verhaal van de revolutie vertellen. En dan stilletjes aan komt Napoleon meer en meer in beeld. En dat was het inhoudelijke en het vormelijke. Bij dit boek was de inzet voor mij, ik wou dat het las als een roman. En dat ging ook, omdat Napoleon, er zijn zoveel getuigenissen, ik kan hem laten spreken in het boek. Dus en dat is, denk ik... Daar ben ik tevreden over. Ik denk dat het meeslepend is en dat het tegelijkertijd ook heel veel informatie bevat. Dat is de... En het boek heeft het, want ik was na een chanson wel een beetje bevreesd. Ik dacht, nou, zo'n populair thema, nu dit. Maar er zijn er ondertussen op een jaartijd evenveel van verkocht als... Bijna evenveel van verkocht als van chanson op een paar jaar tijd.
Hoeveel?
Dus dat wil zeggen, we zitten nu met Napoleon zitten we rond de 22.000 exemplaren. Wat veel is voor een nicheboek. Of een nicheboek, een historisch werk. En daar ben ik dus ontzettend tevreden mee. Dat had ik eigenlijk niet verwacht.
Gaat uw volgende show ook over Napoleon?
Ja. Dus daar ben ik nu mee bezig. Deze avond hebben we trouwens ook nog een try-outje hier in Antwerpen, in een klein theatertje. En ik ga dit jaar nog een keer of tien try-outen. En dan gaan we in het voorjaar van 2017 gaan we in première. Gaan we weer een tournee van een 30-tal data doen. Maar dat gaat natuurlijk ietsje intiemer zijn dan... Ik sta nu met één muzikant op het podium, Geert Hellings, de gitarist van Eddie Levedet, weer een ontmoeting. En dus dat is muziek en woord, maar het is niet met een heel orkest dat ik er sta. Het gaat ook niet over bekende chansons waar ik het over heb. Ik ga het hebben over de revolutie, over Napoleon en over mezelf. Want ik begin met die voorstelling weer bij mezelf. Ik ga op zoek naar Napoleon in Parijs. Ik ga op zoek naar mijn lievelingsschrijvers in Parijs. En ik ga op zoek vooral naar mijn lief in Parijs. En het is die persoonlijke zoektocht, weer in Parijs, waarin stilaan een heel verhaal naar boven komt borrelen. Dat muzikaal ondersteund wordt. We zijn aan het onderhandelen met een kunstenaar om dat scenografisch ook een mooi bepaald artistiek cachet te geven. En dan hoop ik dat dat een iets intiemere voorstelling wordt dan chanson, maar toch wel een theateravond die de moeite zal zijn.
In kleinere zalen dan?
Ja, maar het probleem is dat je in Vlaanderen ook niet echt zoveel kleinere zalen hebt. In Nederland, daar kun je wel. Daar hebben we altijd hele grote zalen, middelgrote en kleine zalen. Terwijl dat bij ons zijn culturele centra. En je hebt er waar dat er... Dus het is een mengeling. Maar bijvoorbeeld, ik weet dat we ook naar Lier gaan. En in Lier is dat modulair. Daar kan dat tot 900. En ze gaan het tot, denk ik, een kleine 300 mensen verkleinen. En als dat lekker vol zit, dan is dat is wat ik voor ogen heb. Zo 150, 200, 250 mensen die in een gezellige zaal dicht bij elkaar zitten, dat lijkt mij perfect voor deze voorstelling. Terwijl bij chanson konden we nog meer gaan. Maar ik denk niet dat dat echt passend is bij deze. Maar dat zullen we ook weer zien.
Waar komt al die energie vandaan?
Tja.
enthousiasme, energie, bevlogenheid.
Vermoeiend, hè? Zo van, eigenlijk is het heel vermoeiend, hè? In de eerste plaats van mezelf, natuurlijk. Nu, pas op, het is als er een micro hangt of er zitten mensen in de zaal, dan vaak zit ik gewoon een week alleen thuis en zeg ik niks van de hele dag. En ik woon daar nu, op de Buit, wij wonen daar met ons kleine gezinnetje, aan de Franse grens, in het groen eigenlijk. De dichtstbij zijn de buren, zijn 200-400 meter. En dat is perfect, want ik heb een aard, er zit al sowieso, zonder dat ik er moeite voor doe, veel ellendrik, zoals ze zeggen bij ons, in mijn lijf. En het is goed dat ik, en die gebruik ik om op het theater, om deze avond weer de volmak voor die try-out te gaan, omdat het noodzakelijk is, of zeker als het gaat over een podium. Wat vind ik zelf, als ik in een zaal zit, de moeite? Of het nu gaat over zangers, over muziek, over theater, over een monoloog, over... Waar ik van houd, is energie op een podium. Een van mijn helden is Mark Knopfler van de Dire Straits. En ik ben samen met Geert Hellings, waar we nu de voorstelling mee maken, die daar ook grote fan van is, zijn wij naar de Royal Albert Hall geweest vorig jaar in Londen. Mythische zaal. En dat was een tegenvaller. Dat was een tegenvaller. Waarom? Omdat hoe mooi de muziek is die hij ooit geschreven heeft, Mark Knopfler stond daar, had geen pit, geen puff, geen power op dat podium. Ik heb Aznavour gezien, die 90 is, en ik was tot de tranen toe geroerd. Natuurlijk is die man 91, dus die kan niet meer zich geven zoals hij 43 was. Maar het is dat wat het hem doet. Brel, Piaf, Aznavour. Maar ook eender wie, zelfs als het de voorzitter van het Davidsfonds is die de inleiding geeft op een voorstelling. Het is de energie, de pit, de puff en de power. En dan hebben mensen gaan dat dan naar eigen talent anders invullen. Maar dat is op een podium een hele grote kracht, denk ik. En verder is het... Maar u zegt veel energie, maar soms denk ik echt, ik stop ermee en ik ga schapen hoeden of zo. Omdat het toch wel veel van mij vergt.
Ja. Aan welk boek schrijft u momenteel?
Het is daarom, ik zit in zo'n fase waar ik daar niet echt heel gelukkig mee ben, omdat het begin is en dat is moeizaam. Maar ik wil een boek maken rond de Bourgondiërs. Het grappige is, we zullen dan, als u, wanneer u naar dit gesprek luistert, beste lezer, en het is ondertussen 2017, 2018 en het boek zal er zijn, dan kunt u oordelen of dat wat ik nu zeg, dat er iets van in huis is gekomen. We zitten hier nog begin 2016. Ik wil iets doen met Bourgondië. En er zijn allerlei redenen voor. Bourgondië, dat kennen wij natuurlijk. Dat is de streek in Frankrijk.
De hertogen ook. Hè?
De hertogen en zover. En het is die streek van melk en honing, lekker eten, goede wijn in Frankrijk. En het toeval wil dat mijn lief, bijna vrouw, een Bourgondische is. Geboren in Nevers. Hartje Bourgondië. Nevers, in het Vlaams vertaald, betekent dat Nieverans. Nevers. Ik bedoel, dat ligt daar ergens verloren. Dat is ook een verloren provinciestad nu in Frankrijk. En ja, ik wil haar geboorteland begrijpen. Die geschiedenis doorgronden. En het is zo dat in de 13e, in de 14e, 15e eeuw zijn de Bourgondische hertogen uitgegroeid tot de machtigste staat in Europa. Dat was het centrum van Europa. Dat was de bling-bling avant la lettre. Dat waren rijke hertogen, parvenus, die het bijna helemaal hadden gemaakt.
Ze wilden koning worden.
Voilà, ze wilden eigenlijk, en dat is dus waar Napoleon dan wel in zal slagen, zullen ze uiteindelijk niet in slagen, maar ze zijn wel heel ver geraakt. En zij zullen gaandeweg ook Vlaanderen en Nederland onder de knoet krijgen. En in wezen hebben zij voor een stuk ervoor gezorgd dat de idee van de Nederlanden is ontstaan. De eerste Nederlandse Staten-Generaal, ons eerste parlement, is toen ontstaan. Wij allemaal samen, het noorden en het zuiden. En dat is het idee, de werktitel is de Bourgondiërs, stichters van de Lage Landen. Ik wil, vanuit een persoonlijk motief, namelijk mijn vriendin, vrouw, die Bourgondische is, mij interesseren voor die periode en een stukje vaderlandse geschiedenis belichten met een Frans-Bourgondische bril. En dat is een tijdperk dat gaat over de 100-jarige oorlog, de pest, Jeanne d'Arc, Jan van Eyck. Dat is onwaarschijnlijk interessant. Ik kan dat nooit allemaal vertellen. En het is nu aan mij om daar een weg in te vinden. En ik denk dat dat heel boeiend kan zijn. Wat denkt u?
Ik denk het wel. Ben ik van overtuigd. Maar de laatste vraag, gaat u tijd hebben om te trouwen?
Ja. Want ik vind het dus een heel goede vraag. Eigenlijk zou je het interview moeten afbreken na die vraag. Zo, gaat u tijd hebben om te trouwen? Knip. Dat zou perfect zijn. Maar voor alle duidelijkheid is het zo dat ik... Ik doe maar twee dingen in mijn leven nu, hè, professioneel. Dus ik werk aan een nieuw boek en af en toe heb ik een weekje dat ik sleutel aan de try-out. Dat is op zich is dat te doen. Natuurlijk komt er nog bij dat ik ook nog familie en vrienden heb, een bijna vrouw, een kind. Dus het is wel redelijk vol, geef ik toe. Maar natuurlijk gaan we tijd hebben om te trouwen deze zomer. Twee dagen na de 14 juillet hoop ik dat het ook een jour de gloire zal zijn. Met veel Fransen en veel Vlamingen bij elkaar. Het zal een toren van Babel zijn. Ja, daar gaan we.
In Bourgondië?
Nee. Hier. Wij trouwen op de taalgrens. Echt. Wij trouwen in... Onder het feest zelf. Ik trouw natuurlijk in het dorp. Maar het feest zelf is in Dottenijs. In Dottigny. Voilà, Dottenijs, Dottigny. Op de taalgrens. En daar zullen Fransen, Franstaligen en Nederlandstaligen zijn. Vaak kan het symbolischer. Dus dat wordt een feest waar l'amitié Franco-Belge hoogtij zal vieren. En ik vind het fijn om de vrouw die mij al zoveel jaren vergezelt, die inderdaad voor een stuk toch een muze is en mij ondersteunt, die letterlijk Frankrijk in mijn leven heeft binnengebracht, die ervoor gezorgd heeft dat alles waar ik in mijn leven al doorgereisd ben, doorgelezen heb, overgeschreven heb, dat dat ook een aarding heeft gekregen en geworteld is geraakt. In het bijzonder door onze dochter die de dubbele nationaliteit heeft en die als alles goed gaat ook probleemloos de twee talen zal spreken. Dus ja, wij gaan tijd maken en hebben om te trouwen.
Bart Salo, ik dank u zeer.
U bent bedankt.